Ja, en dan mag ik de maandopening doen, of het maandthema. En dan zitten we al halverwege februari. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, zoals in deze tijd wel meer is met alle lockdowns en restricties, moet je soms dingen op een andere manier regelen, flexibel zijn. En daardoor kon ik de vorige keer niet, moesten we. Vooral René moest volgens mij even flexibel zijn en ik niet. En, ja, dat vergt soms om even om te denken. Ik weet niet of je dat kent, omdenken. Het is een heel populair woord tegenwoordig. Het is ook gewoon een organisatie die workshops geeft, die seminars geeft, die zo'n mooie logootjes, quotes uitgeeft, een scheurkalendertje heeft, een podcast, een boek, een webinar, ze doen in ieder geval heel veel werk om proberen mensen te laten omdenken. Ook zo op mijn werk is ook iemand die dan omdenkfeesten geeft. En dat is eigenlijk ja, de problemen die er zijn om daar eens anders tegenaan te kijken. Dus je hebt een probleem en er zijn heel veel problemen. Daarom is het een organisatie die goed geld verdient. Want heel veel mensen willen hun probleem opgelost hebben. En zij proberen met leuke voorbeelden je anders erover na te laten te denken. En dat als een kans te gaan zien. In de oude school weet ik ook al, hing er altijd zo'n poster op de oude school bedoel ik, waar we voorheen de samenkomsten werden gehouden in de andere school. En er hing een poster van omdenken op de deur van de directeur. En daar stond volgens mij op, ja maar wat als alles lukt. Ja maar wat als alles lukt. Dan kom je met je probleem aan, ja maar wat als alles lukt. Als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk overal. Nou ja, van die leuke quotes. Ik leg de lat lekker hoog, dan kan ik er makkelijk onderdoor. Weet je, je kan soms met een probleem rondlopen en daar moet je dan anders over nadenken. Jezus begon zijn bediening met bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Nou, ik wil niet zeggen dat omdenken en bekering hetzelfde is, absoluut niet. Maar het effect ervan is dat je wel anders tegen dingen gaat aankijken. De Bijbel spreekt dat we uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van het licht zijn gezegd. Dat betekent dat we een heel andere manier van kijken gaan hebben. We kijken misschien nog wel tegen hetzelfde aan, we leven nog wel in deze wereld en we zien dezelfde dingen. Maar als we ons bekeren, dat betekent ook letterlijk omdraaien, dan zie je wat anders. Dan ga je dingen anders zien vanuit Gods perspectief. En dat is ook het koninkrijk van God. Dan gaan we het koninkrijk van God zien. En ik hoorde de laatste spreker daar iets over zeggen. En die zei, ja, veel christenen bekeren zich genoeg om gered te worden. Maar bekeren zich nou net te weinig om het koninkrijk van God te zien. En ik geloof dat... Ja, dat sprak mij wel. Willen we ook echt anders gaan leven? Willen we de wereld anders gaan zien? Dan moeten we ons echt gaan omkeren. Dan moeten we, ja, dat effect van omdenken vindt dan plaats. Dat we zien misschien wel dezelfde dingen. Of dezelfde dingen zijn aan de hand in je leven. Maar je gaat ze op een andere manier zien. Want wij als christenen zijn geroepen om in die andere realiteit te leven. Niet helemaal als... wappies als rare mensen, wel in deze wereld, maar wel met een andere blik. En Jezus wil elke dag dat leren aan ons, dat wereldbeeld leren aan ons. Nou, hoe ik over mijn buurman denk, nee, ik heb een hele aardige buurman. Hoe ik soms over mijn naaste denk, is namelijk totaal anders dan hoe God over mijn naaste denkt. Zeg nog, hoe ik heel vaak over mezelf nadenk, is totaal anders dan hoe God over mij nadenkt. En God wil zo graag dat aan ons leren, dat aan ons zien. Want dan verandert ons wereldbeeld. Dan verandert ons beeld van God. Dan verandert ons beeld van onszelf. En dan gaan we ook anders handelen. Ik geloof dat Gods koninkrijk ook zichtbaar wordt voor ons allemaal. Ook zo'n mooie quote is dat God heeft zich namelijk zichzelf voor ons gegeven. God heeft zichzelf tot ons gegeven. Maar God wil zichzelf door ons heen geven. God wil zichzelf door u heen geven. God heeft zichzelf voor ons gegeven. Hij heeft zich tot ons gegeven. Maar zijn bedoeling is ook dat hij zichzelf door ons heen wil geven. Nou, dat Dat klinkt als een hele opgave. Anders leven, bekeren, anders doen. Gods koninkrijk zichtbaar maken op deze wereld. En daar verlangen we allemaal naar. Maar we zijn ook moe. En we hebben onze eigen problemen enzovoort. Nou, bekering is dus niet iets waar je heel hard voor kan werken. Bekering is niet het product van streven, maar van overgave. Product is niet het, of bekering is niet het product van streven, maar het product van overgave. En dat is ook de tekst waar ik vanochtend met u naar wil kijken. En die staat hier in Romeinen 12. En dat is een hele bekende tekst. En ik zal hem met u gaan lezen. Romeinen 12, gewoon in het eerste vers. En er staat dan boven: leef volgens de wil van God. En dan schrijft Paulus het volgende: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst voor u. Andere vertalingen zeggen, en die kende ik dan nog meer, dat is uw redelijke godsdienst. Iemand in een iets hogere leeftijd van hier begint hier te lachen, want die herkent dat. Dat is uw redelijke godsdienst. En dat vond ik altijd apart, maar het is heel redelijk, het is heel logisch, want het is eigenlijk het enige antwoord wat je kan geven op wat God voor ons heeft gedaan. Dat is heel logisch en het is ook niet iets, wij zijn ook redelijke mensen of logische mensen en het is ook een logische daad om te doen. En dat is niet iets waar je een enorm gevoel voor moet krijgen of wat uit een waanzinnige ervaring is. Nee, Paulus roept hier op om heel redelijkerwijs en logisch jezelf als een levend offer te geven. En dan gaat het hier dus niet zoals in het Oude Testament, hè, offer van dieren, maar jezelf. Het is een geestelijk offer. En dat is de link die ik ook met bekering wil maken, is dat de rationele mensen ons helemaal gaan toevertrouwen. Dat is het offer. Vertrouwen van hem en aan hem overgeven. Het is een logische reactie naar hem toe. Nou, en dan vers 2, dan komt de call to action, de roep om iets ook te gaan doen. En daar staat: u moet zichzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Uw gezindheid vernieuwen, een vernieuwing van je denken. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, dat is een tekst die u misschien wel kent. Vernieuwing van je denken, dat we ons denken moeten vernieuwen. En nu las ik dezezelfde tekst in een bijbelvertaling, die heet The Message. Dat is geen bijbelvertaling, het is een paraphrase, zoals dat heet. Dat is dus niet de grondtekst is vertaald, maar een beetje de bedoeling van de tekst. Nou, dan krijg je een heel makkelijk leesbare bijbel van. In het Nederlands heb je dat ook, zoals een boek. Is ook geen letterlijke vertaling, of het leven. En dat is dan heel makkelijk leesbaar. Niet altijd helemaal de grondtekst. Maar wat mij betreft sloeg die de spijker op zijn kop. Hoe zeg je dat? Het was die heel accuraat. En ja, het is in het Engels. Ik heb het ook in het Nederlands vertaald. Maar hij sprak mij in het Engels. Dus dat ga ik eerst voorlezen. En dan zal ik het Nederlandse deel ook voorlezen. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God and you'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly to respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you and develops a well-formed maturity in you. Nou, ook een hele rijke tekst. Ik zal het in het Nederlands nog een keer herhalen. Word niet aangepast aan de cultuur om je heen, zodat je zonder erbij nadenken in opgaat. Richt je aandacht daar in plaats van op God. Dan word je van binnenuit veranderd en herken je gemakkelijk wat hij van je wil, zodat je daar ook snel op kan reageren. In tegenstelling tot de cultuur om je heen die je maar steeds naar beneden wil trekken, naar het niveau van onvolwassenheid, haalt God het beste in je naar uit, in je naar boven en ontwikkelt hij een grote mate van volwassenheid in jou. De tekst roept op om heel bewust na te gaan denken. Om bewust je gedachten te richten. En actief bezig te zijn op God. Om je aandacht op God te vestigen. En niet zozeer op de wereld of de dingen die maar om je heen gebeuren. Of je eigen inzicht. En dan krijgen we de opdracht om anders te leven. En anders te zijn. We moeten ons denken vernieuwen. En ik moest eigenlijk denken aan een rivier. Het is niet zozeer dat als we ons denken vernieuwen, dat dat geloof voortbrengt. Maar het zijn als de kaders, of het zijn eigenlijk als de oevers van een rivier waar het geloof door kan stromen. De Bijbel praat over dat geloof van het hart komt. En ik denk dat als we ons denken vernieuwen, dat dat eigenlijk als de oevers is, als een rivier waar het water doorheen kan stromen. Waar het geloof naar een gerichte plek ook kan stromen. Nou, hoe doe je dat? Door heel hard te gaan werken? Nee, door jezelf over te geven. Door jezelf te offeren. Nou, een schaap, hè, zoals een Oud Testament, of een duif, of je had een graanoffer of een wijnoffer. Dat slag je op het altaar en dan is het klaar. Maar we hebben het hier over levende offer. U en jij, jij en ik. En het vervelende van levende offers is nou echt, is dat ze steeds van dat altaar afkruipen. Ja, dat blijft niet meer liggen. Dat heeft de intentie steeds om dat altaar af te kruipen. Tenminste, dan spreek ik voor mezelf. Dat is een proces. Elke keer moet je weer je aandacht gaan richten. Je aandacht wordt weer afgeleid door de dingen. En dan denk je, nee, ik wil mezelf geven. Ik wil mezelf overgeven aan u. Het is eigenlijk een continu offeren van jezelf. Jezus deed dat namelijk ook. Jezus zei, ik kan niets doen wat ik de Vader zie doen. Ik kan niks doen uit mezelf. Ik kan alleen doen wat ik de Vader zie doen. Nou, kon Jezus dan echt niks uit zichzelf doen? Nee, natuurlijk wel. Hij was de Zoon van God. Hij had alle macht gekregen. Hij kon alles doen wat hij wilde. Maar hij besloot om niks te doen wat hij de Vader niet zag doen. Dus hij deed alleen wat hij de Vader zag doen. En dat is ook, ja, ik denk gewoon, dat is geen gevoel, dat is geen waanzinnige ervaring, maar het is een rationeel besluit. Dat Jezus continu was gericht op God en daardoor alleen maar deed wat de Vader hem voordeed. Nou, Jezus zegt dan, wanneer we in zijn woord blijven en houden aan wat hij zegt, dat we de waarheid gaan verstaan en dat we dan vrij zullen zijn. Dat de waarheid ons vrij stellen, maakt. Dus je niet te laten leiden door cultuur of eigen gevoelens, maar ja, door Gods woord. Nou, een bekende, ik heb hem eigenlijk ziek maar een beetje aangehaald, Spreuken 3 vers 5. Ineke, jij kent hem misschien? Oh. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht, maar denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Het is de bedoeling dat we onze aandacht en heel ons hart richten op hem. En dan staat er aan het begin, Spreuken 3 vers 1, mijn zoon of dochter, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden, geboden in je hart. Nou, Joden doen bij het bidden dat ook letterlijk. Hè, die hebben boxjes en die bewaren dat op hun hand en op hun hoofd. Ook in de poorten van de stad of bij hun deur. Er zijn dan letterlijk teksten aan vastgemaakt, door teksten. En ik geloof dat de Heilige Geest zijn wet in ons hart wil schrijven. Maar het is, dat moeten we continu herhalen. Want er is zoveel. Er zijn zoveel problemen. Er zijn zoveel dingen die ons afhouden van God. Dat we onze gedachten echt moeten sturen. Nou, en daar kunnen we de Bijbel voor gebruiken. Hè. In Timotheus staat ook van, alles in de boek is door God ingegeven. En is nuttig om ons daarmee te onderwijzen. Te weerleggen, te verbeteren. En op te voeden in wat juist en goed is. En merk daar ook op dat het niet gaat om zuiverheid van leer. Dat je precies hetzelfde gelooft als iedereen anders en dat je daar heel hard moet studeren. Nee, het gaat erom dat je innerlijke vernieuwing krijgt. En we openen de Bijbel niet om informatie te verzamelen of alleen maar kennis tot op je nemen. Nee, het doel ervan is dat we innerlijk vernieuwd worden. Dat we, nee, vernieuwd worden, ik zeg het al, ik heb er geen ander woord voor. En daarin is studie dus ook wel belangrijk, want we moeten het wel tot ons nemen. En nou, daar gaat Richard Foster zijn boek, het feest van de navolging, ja, ik heb het gelezen, ook over, hè, in het hoofdstuk studie. En hij zegt, veel christenen blijven gebonden aan angst en zorg. Want dat is het effect wat, als je niks doet, dan word je opgenomen in de cultuur om je heen. En wat krijg je dan? Dan krijg je angst en dan krijg je zorg. En hij zegt, veel christenen blijven gebonden aan angst en zorg. Eenvoudig omdat ze zich niet toeleggen op gedisciplineerde studie. Ze gaan wel trouw naar de kerk en vervullen godsdienstige plichten, maar toch zijn ze niet veranderd. Hij zegt dan, hier ligt een sleutel. Dat heb ik waarschijnlijk zelf gezegd, maar wat hij zegt dan, wat wij studeren bepaalt wat voor een soort gewoonte gevormd wordt. Daarom schrijft Paulus ons met klem dat onze gedachten moeten richten op wat waar, waardig, rechtvaardig, zuiver, liefelijk, kortom alles wat deugdzaam is en lof verdient. En dat is zo waar, alleen het is soms ook moeilijk. Het is vaak moeilijk. En hij doet vier stappen waar ik jullie in wil meenemen vanochtend, die mij ook wel raakten en die mij tot denken aanzetten. En dat gaat gewoon over, ja, hoe studeer je dan? Hoe doe je dat? En de eerste is herhaling. Herhaling doet geloven. Het maakt niet zo uit of je iets gelooft. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, ga je het geloven. Er wordt een als je iets herhaalt, als je iets gelooft, dan gaat er een gewoonte vormen en ga je ernaar handelen. En hier zit een enorme kracht in en hier zit een enorm gevaar in. Maar we kunnen dat, hè, als je omdenkt, je kan dat als een probleem zien, maar als je een beetje omdenkt, kan je dat ook als een kans zien. Als ik namelijk maar vaak genoeg herhaal hoe dom en hoe lelijk je bent, terwijl je dat in eerste instantie niet gelooft, maar ik blijf dat maar continu tegen je herhalen, dan ga je handelen nadat je dom en lelijk bent. En andersom geldt het ook. Als je continu herhaalt dat je geliefd kind bent van de Vader, ook al geloof je het niet, maar je weet wel dat het ergens waar is en je herhaalt het, dan gaat dat nestelen in je hart, in je hoofd. En wij hebben zelf dat in onze handen. En dat is ook misschien wel een pijnlijke vraag. Want iets kan in jou, zelfs wel in je kindertijd, maar continu tegen jou gezegd zijn. En dat is dan een gewoonte gevormd. En als ik continu maar hetzelfde herhaal, dan ga jij ook meepraten. En kan het zelfs, al ben je 80, kan datzelfde stemmetje nog steeds doorwerken en ben je het in feite zelf herhalen. Wat is tegen jou gezegd of wat zeg jij tegen jezelf? Wat eigenlijk een leugen is, wat het Engels heet het dan een stronghold, een vesting is in je hoofd, of in je gedachten, in je leven, wat maar continu naar jou herhaalt is wie jij bent, dat je onhandig bent, dat je dom bent, dat je niet slim bent. En misschien weet je Gods waarheid wel, maar dan heb ik een oproep aan jou vandaag, en dan mag je er nu al mee stoppen, om Gods waarheid daar tegenover te zetten. En dat maar gewoon te herhalen. Omdat je weet dat het waar is, mag je het herhalen. Het tweede is concentratie. Nou, dat is wel een hele lastige. Ook ik merk dat er vaak iets in mijn handen zit wat heel veel aandacht wegneemt. En dat geeft piepjes en dat geeft trillingjes. En dat is ook zo gemaakt, hè, want het is, mensen verdienen daar heel veel geld mee. Dus er is een heel groot belang dat je maar continu afgeleid bent. En jouw aandacht is zoveel geld waard en is zoveel macht waard, dat de hele wereld erop is gericht om jouw aandacht te krijgen. En het vervelende aan God is niet dat hij schreeuwt. Je zei het ook al in de zangdienst. Hij spreekt in de stilte. Komt omdat hij dichtbij is. Hij hoeft niet te schreeuwen. Maar het betekent wel dat wij stil moeten zijn. En ons moeten concentreren. En ik ken een aantal mensen om me heen die gaan vaak in retraiteren. Om dat ook letterlijk te doen. Om even weg te zijn. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Dat ik, ja, maar hier wil ik God in betrekken. En toen ben ik gewoon een heel weekend weggegaan. Zonder muziek, zonder boeken, zonder telefoon. Helemaal niks. Om gewoon met God te zijn. Weet je wat het punt is? Dan gaat God spreken. Dus ik vond het ook wel spannend. Want je weet, God is in de stilte. En hij wil spreken. En dat is voor nodig dat we soms ons terugtrekken. Je ziet dat Jezus een hele regelmatige discipline had om zich terug te trekken. Soms op de meest mooie, gave momenten waarvan je zou denken, nu pak ik hem door. Nu gaan we het land veroveren, zegt Jezus, ik trek me terug. Zelfs Jezus had het nodig. Nou, als zelfs Jezus het nodig had om zich op regelmatige basis terug te trekken, hoe nodig hebben wij het dan niet? En dit is ook een hele last voor mij, want ik zeg altijd, ja, maar ik heb daar niet zoveel tijd voor. Ik heb 2 kinderen en dat is echt lastig. Maar ja, ik ben gewoon een lui varken. Dat is hetzelfde met sporten. Achteraf vind ik het heel fijn. Maar om eraan te beginnen, ik vind sporten echt wel leuk, maar ik heb een stok achter de deur nodig. Dus wij hebben 's middags altijd dienst. Dus er staat een goede vriend van mij altijd elke ochtend, zondagochtend ding dong, dan staat hij in zijn hardloopkleren. Dan ben ik nu gewend ook, omdat dat continu herhaald is, hè, dat ik ook mijn hardloopkleren aan heb en dan gaan we samen een rondje lopen. En dan achteraf zeg ik, oh wat heerlijk. Als hij er niet is, eerlijk gezegd, ga ik ook niet hardlopen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk met stille tijd. Je zou willen dat het uit een verlangen van liefde naar de Heer ontstaat. Maar je weet, je gaat beter als je stille tijd houdt. Als je even goed dat moment met God pakt. Dus het zijn ook afspraken en gewoontes die je in je leven moet vormen. Om jezelf terug te trekken. En echt die tijd te pakken. En waarin mag jij, welke afspraak mag jij houden, mag jij maken met jezelf of juist wel met iemand anders om dat samen te doen. Want alleen is echt soms lastig om momenten te creëren waarin je dan zegt, ja maar hier wil ik echt tijd voor nemen. En het derde punt is begrip. We kunnen gedachteloos dingen herhalen, maar het gaat er natuurlijk om dat we het wel gaan begrijpen. Ik was een hele tijd geleden ergens in West-Afrika. In Guinea, dat is een islamitisch land. En daar gaan mensen, kunnen daar niet lezen en schrijven. Of tenminste, merendeel niet. En ik liep daar over een markt. En daar zat iedereen een boek te lezen, een groot boek te lezen. Dus ik was nogal verbaasd. En ik zei tegen degene die ons rondleidt, wat lezen al die mannen? Want er waren alleen maar mannen. Ja, dat is de Koran. Ik zei, de Koran, maar ze kunnen toch helemaal niet lezen? Of kunnen deze marktkooplui dan wel allemaal lezen? Ze gaan allemaal wel naar een Koranschool en daar leren ze de Koran lezen. Begrijpen doen ze het niet, maar ze zitten het wel de hele dag te lezen. Dus ze kunnen de klanken uitspreken, en maar wat er staat, ze kunnen het niet interpreteren. Nou, het was echt nog steeds, als ik daarover nadenk, denk ik, hé, hoe kan dat? Maar het gaat erom dat je het leest. En daar vind ik onze huiskringen, ik weet niet hoe jullie dit hier noemen, zo mooi in. Omdat je dan een tekst soms gaat uitpluizen, dat je ernaar gaat kijken. En dan hoor je heel vaak de opmerking, ik heb dit nou 100 keer gelezen. Maar nu begrijp ik het. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Om dingen wel echt te gaan begrijpen. Begrip geeft namelijk een nieuw niveau van groei in je leven. Als je dingen gaat begrijpen, dan ga je er weer ook naar handelen. En van vrijheid. Wat leidt tot inzicht en onderscheiding. Het vierde punt is reflectie. Nou, reflectie, dat weten de scholen tegenwoordig ook. Als hier nog mensen zitten op school en ik noem het woord reflectie, dan komen er gelijk kriebels op de rug. Want dan moet je reflectieverslagen schrijven. Dat komt omdat kennis op zich, een dikke duim naar beneden, reflectie. Maar ik geloof wel, want we kunnen dingen leren, maar we moeten het natuurlijk toepassen. Als we het allemaal in ons houden, hè, want het is allemaal nog op onszelf gericht, maar het gaat om dat het eruit gaat. En reflectie zorgt ervoor dat we het kunnen toepassen, het geleerde kunnen toepassen. En dat Jezus praat heel erg vaak over oren die niet kunnen horen en ogen die niet kunnen zien. En reflectie zorgt ervoor dat we wel het snappen, maar het ook kunnen toepassen. En wanneer we gaan nadenken over de betekenis van wat we bestuderen, dan beginnen we dingen op een nieuwe manier te horen en te zien. Dan gaan we dingen vanuit Gods perspectief zien. En dan gaan we het onderwerp ook echt begrijpen. Sterker nog, je gaat jezelf begrijpen. Je gaat jezelf op een nieuwe manier zien. Nou, er zijn, om het vierde punt af te maken, heb ik toch nog 3 puntjes. Goede prima puntjes werkt natuurlijk. Je kan dingen leren Maar als je het ziet en ervaart, dan kun je, is het anders. Je kan weten dat een vlinder uit een cocon komt en dat kan je heel mooi vinden en dat kan je bestuderen. Je kan helemaal technisch weten hoe het werkt. Maar als je het ziet gebeuren, dan geeft het een andere dimensie. En God zegt, mij leer je ook kennen in de natuur. Dus als je ook oplet, je kan natuurlijk uit je Bijbel lezen, maar je kan ook naar de natuur kijken, want daar laat God zich ook zien. En eigenlijk geeft het altijd, dat heb ik altijd op vakantie in Frankrijk, als ik op zo'n berg sta, en denk ik, ah Heer, u bent groot. Dan kan je het soms hier weten en soms zien in een zangdienst, maar dan sta je daar, ik dan op een berg in Frankrijk, en dan kijk ik over de vallei heen en denk ik, ah Heer, wat bent u groot. Dan snap ik het. Dan raak ik er meer van doordrongen. Maar dan op zo'n moment, ben je niet op dat moment aan het studeren, maar richt je wel even op God. En dan denk je, hey Heer, dit heeft u gemaakt. Hoe mooi en groot is. Misschien kent u die ervaring wel, ik denk het wel. Dat kunnen we met de natuur doen. Maar ik geloof dat God ons oproept om het koninkrijk van God hier ook te laten zien in relaties. Relaties zijn het belangrijkste wat er is, wat mij betreft. En als je begint te letten op je relaties, dan ga je zien wat beheerst nou iemand of wat beheerst nou mezelf. En dat is niet om te oordelen of om iemand naar beneden te brengen. Nee, maar om ervan te leren. En ik leer tegenwoordig heel veel. Dat zal iedereen kunnen beamen met kinderen. Want een grotere spiegel is er niet. En daar kan ik soms enorm gefrustreerd zijn. Maar als ik erover nadenk, oh, komt dat gedrag nou van mij? Doe ik die dingen nou ook? Wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over mijn godsbeeld? Wat zegt dat over wat ik geloof? En klopt dat dan ook wel? En je kan stoppen met je eraan ergeren of het jammer te. Maar ik denk, God ons oproept om ons denken te vernieuwen en daar ook echt letterlijk mee bezig te zijn. En zeggen, oké, maar Heer, als ik het aan u spiegel, als ik het reflecteer naar u toe, wat zegt nou dat gedrag van mijn kind misschien wel over mezelf? Wat bepaalt nou mijn stemming? Waarom mag ik andere mensen heel graag en anderen gewoon niet? Wat kan je daar leren uit jezelf? En het laatste reflectie is de cultuur om je heen. Ik heb het al vaker genoemd, maar de cultuur is zoiets wat te onderschatten. Omdat het is er. Je denkt er echt niet meer over na. En ik heb het voorrecht om met verschillende culturen ook samengewerkt te hebben. Ja, sommige kernwaarden denk je, hè, maar waarom doe je dat? Dat is toch niet normaal? En ik was zo gewoon gewend aan mijn cultuur, aan hoe ik dingen normaal vind. Maar wat zegt de Bijbel over onze huidige cultuur? Als we alleen al punten van individualisme pakken, hè, mooi goed. Of is het niet zo mooi goed? Is het een zegen of is dat een vloek? Maar je raakt gewoon helemaal, ja, bijna hersenspoeld. En de messagevertaling zegt dat ook. Van, je moet je gedachten richten. Laat je nou niet meeslepen. We moeten echt onze gedachten richten daarop. Weet je, er zijn mensen die dag en nacht de Bijbel bestuderen. Alles weten over Jezus. Maar wat ik al zei, geloof komt uit het hart. En we mogen onze gedachten daarop richten. Er zijn biologen die alles weten hoe het werkt in de natuur. Er zijn psychologen die de ziel kunnen blootleggen. Er zijn cultuurwetenschappers die precies de kernwaarden van een cultuur kunnen typeren, maar hem niet echt kennen. En Jezus zegt, geef je jezelf aan mij over. Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 5, zegt hij tegen de fariseërs, u leest in de boeken van Mozes en de profeten, omdat u denkt daarin eeuwig leven te vinden. Maar al die boeken getuigen over mij, en toch wilt u niet bij mij komen om eeuwig leven te vinden. Het gaat om hem. En daar begint het bij. Dat offer van jezelf en zeggen, hier ben ik. En misschien denkt hij ook al, ja, hij zegt, en dat is een heilig, welgevallig, ik ben daar blij mee. Ik ben daar zo blij met jou als jij dat doet. We moeten onszelf als rationele, logische dienst geven aan hem. Hem vertrouwen, onszelf op het altaar leggen. Dat is niet iets slaps, dat is juist een hele sterke daad. Dat is een sterke daad om je in jezelf niet te vormen naar de wereld om je heen, maar om je denken te vernieuwen. Om zo continu afgestemd te zijn op hem. En elke dag wil hij ons leren hoe dat wereldbeeld eruit ziet. Vanaf nu tot de rest van je leven. De Heer staat elke dag klaar om jou te leren en te zien hoe dat Gods Koninkrijk eruit ziet voor jou in jouw leven. Hiermee wil ik u graag zegenen en aanmoedigen ook. En ik wil afsluiten met een gedichtje wat ook gebaseerd was op deze tekst. Ik kwam het tegen op internet. Wederom in het Engels en ik heb het geprobeerd weer mooi te vertalen. En daar staat het volgende. Het is heel kort. I don't follow the crowd and I don't fit the mold. Because being like the world is not really my goal. My trust is in the Lord and I long for so much more than anything this world could ever have in store. Ik volg de menigte niet en ik pas niet in een mal. Zoals de wereld zijn, dat is niet mijn streven. Mijn vertrouwen is op de Heer en ik verlang naar zoveel meer dan deze wereld geeft en maar te bieden heeft. Amen.